Goedemorgen. De titel van vanmorgen is De kennis van de Almachtige, de liefde van God. De kennis van de Almachtige, de liefde van God. Onze tekst staat in Efeze hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 19. Laten we die staande lezen voor zover mogelijk. Efeze 3, vers 14 tot en met vers 19. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld, gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. U mag zitten. Zullen we tot de Heer gaan? In gebed om een zegen te vragen voor vanmorgen. Almachtige, liefdevolle God en Vader. Heer, het onderwerp wat voor ons staat, uw eigenschap, is te groot, te diep en te hoog voor ons om te kunnen bevatten. Vader, daarom vraag ik of u vanmorgen hier een bovennatuurlijk werk wil doen. Om het woord tot zo'n leven en zo'n realiteit in ons hart en onze gedachten te maken. Dat we ervan zullen groeien tot de volheid van u. O Heer Jezus, opent ons toch de schatten, de eeuwige schatten van wie u bent. Van wie uw Vader is. Ja, van uw liefde. O Vader. Ik smeek het u. Of u tot ons wilt spreken. Of u deze tijd wilt nemen. En die wilt vullen met u. Op zo'n manier dat er niets anders meer in onze gedachten kan zijn. Dan hoe groot en hoe diep en hoe ver uw liefde reikt. Vader, uw woord is een levend woord. Breng uw gemeente tot leven. Voor de heerlijkheid. Van uw Zoon, Jezus Christus. Spreek, Vader. Behoed mij van woorden die niet van u zijn. In Jezus' naam. Amen. Toen ik anderhalf jaar geleden vertrok uit Zuid-Korea. Toen had ik nog een mogelijkheid om met een oudere broeder te spreken. En ze noemden hem de wandelende Bijbel. Want hij was, ja, hij kende de Bijbel van voor tot achter. En altijd, als je met hem sprak, dan wou hij het altijd over de Bijbel hebben. En hij had altijd wel iets nieuws geleerd vanuit Gods woord of over God of ja, door de hele Bijbel heen. En ik wist dat het mijn laatste gesprek waarschijnlijk voor een hele lange tijd en misschien wel tot aan de eeuwigheid zou zijn. En ik vroeg hem, wat vindt u het mooiste en wat vindt u het diepste onderwerp van God? Wat vindt u het mooiste, als u aan God denkt, waar denkt u dan het liefst aan? Als u deze ene eigenschap volledig zou mogen kennen. Dat ten koste gaat van al het andere wat u ooit geleerd heeft. Alleen dit onderwerp werkelijk zou mogen doorgronden. Wat zou dat zijn? En hij aarzelde een poosje. En toen fluisterde hij eigenlijk heel zachtjes. En hij zegt, de liefde van God. En de liefde van de Heer Jezus Christus. Hij zegt, dat is Dat is me zoveel meer waard dan alles wat ik ben en alles wat ik heb. En dan de functie, hij was predikant daar voor een hele grote gemeente. Zegt dat kan me allemaal, aan de kant zetten. Als ik maar de liefde van God, als ik die maar mag leren kennen. Ik denk dat het ook is hetgene wat waar Paulus hier over schrijft in onze tekst. Vanaf vers 14 tot 17 staat er: om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Paulus zegt: ik ga, gemeente van Efeze, ik ga op mijn knieën. Ik buig ik met mijn knieën op de harde grond. Om dit bij de Vader te vragen voor jullie. We zien in andere brieven dat Paulus vaker bidt voor gemeentes. Maar hier zegt hij specifiek: ik ga op mijn knieën. Omdat ik dit zo verlang van God, dat je dit zult ontvangen. Wat is dat dan? Nee, zegt Paulus, jullie moeten eerst beseffen voor wie ik op de knieën ga. Voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Hij zegt: gemeente van Efeze, ik ga niet zomaar voor iemand op de knieën. Ik ga voor de knieën van God. Ik ga op de knieën voor God. Van wie alles vandaan, van iedereen, elk mens heeft zijn leven ontvangen van God. En dan staat er: omdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Paulus zegt: als ik God om ditgene waar ik om vraag, als ik hem ga vragen, dan vraag ik dat hij dat zoveel geeft. Zoveel zoals hij rijk is. En hoe rijk is onze God? Weet iemand dat? Van de kinderen. Hoe rijk is onze God? Een moeilijke vraag, hè? Het is een beetje een strikvraag, hoor.
Heel rijk.
Heel rijk. Dat is een goed antwoord. Ik zoek eigenlijk nog naar een ander woord. Mag ook jongeren zijn, hoor.
Hij heeft alles.
Dat klopt. Heel rijk, alles, oneindig. Paulus zegt: ik wil dat zij dit zullen ontvangen in het oneindige. Dat ze zo gevuld zullen worden met de volheid van God. Daar eindigt hij zo meteen ook mee. Oneindig, met de kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dus Paulus zegt: ik wil dat jullie, de innerlijke mens die je van binnen bent, dat je daar bekrachtigd wordt. En dat zul je nodig hebben als God je dit gaat geven. Waarom? Vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Oké. Paulus gaat op de knieën. Zodat God gaat geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Om met kracht gesterkt te worden. Zodat Christus in hun harten woont. Dan gaat hij nog verder. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte, lengte en diepte en hoogte is. Hij zegt: als Christus in je komt wonen, dan zul je samen gaan beseffen hoe groot en hoe diep en hoe breed de kennis van Jezus Christus is. En dan dit, vers 19. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Die de kennis te boven gaat. Paulus zegt: ik bid tot God de Vader, omdat ik het jullie zelf al kan uitleggen. Maar als ik het uitleg, ik heb er geen woorden voor. Deze liefde van Jezus Christus, die is zo groot, dat ik het niet kan omschrijven. En daarom bidt Paulus tot God. Dat wij ook de liefde van Christus zullen begrijpen. En ik wil vanmorgen spreken over de liefde van God de Vader, van Jezus Christus. Met, op een menselijke wijze. Want ik kan niet de woorden van engelen spreken. Maar ik bid en ik hoop dat God de woorden zal nemen en ze in uw hart tot leven zal brengen. Dat God de Heilige Geest, mijn woorden, als je die gaat onthouden, Als je mijn woorden gaat memoriseren, dan betekent dat niet dat het leven wordt. Maar ik bid dat God het woord neemt en dat het leven wordt in jou en in u. Dat je de liefde van God niet alleen kent in je verstand, maar dat het je hart vult en het overstroomt. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Broeders en zusters, als je wil groeien in Christus, dan moet je zijn liefde kennen. Dan moet je Jezus Christus kennen. Maar deze kennis gaat de kennis te boven. De liefde van God is zo briljant. Zo uitmuntend. Zo diep, zo hoog. En zo rijk. Ik had er gisteren over na te denken. Ik geloof dat als de bloemen, als die een wil hadden, als die een eigen keuze hadden wat ze konden doen, dat die het hele jaar hun bloemen zouden openen. Om maar niets te kunnen missen van de liefde van God. Ik denk dat de schepping vaak veel wijzer zou zijn als ons. Wij zijn vaak zo afgeleid met allerlei andere dingen. Maar ik geloof dat de liefde van God, dat dat het mooiste is. En ik wil naar de essentie, naar de inhoud, als je het formulier voor je hebt. Wat is liefde? En zoals we wel vaker doen, begin ik altijd eerst, wat is liefde dan niet? Liefde is geen werkwoord. Dat hoor je tegenwoordig heel veel. Liefde is een werkwoord. Je moet dit, je moet dat, je moet dat. Dat is liefde. Als we naar de Bijbel kijken, dan is liefde geen werkwoord. Het brengt wel werken voort. Als je liefde in je hebt, dan ga je wel dingen doen. Maar liefde zelf is geen werkwoord. Ten tweede, liefde is geen emotie. Het is niet, als je, liefde is niet dat gevoel als je iets moois ziet. Oh, nou heb ik liefde. Want dan zou Gods liefde naar boven en naar beneden gaan. Als je het volk Israël hebt, soms was hij boos. En soms, ja, dan trok hij ze heel dicht bij zichzelf. Had God de ene keer ze wel lief en de andere keer ze niet? Liefde brengt wel emoties voort, maar liefde zelf is geen emotie. Er zijn ook geen vier soorten liefde. Het Griekse agape en eros en storge. Er zijn wel verschillende uitingen van liefde. Maar God heeft niet een verdeeldheid van vier soorten liefde in zichzelf. God is liefde. En van daaruit zijn er verschillende uitingen van liefde. Liefde is ook niet 1 Korinthe 13. Het zijn wel kenmerken van liefde. Dat is wel wat de liefde doet. Maar dat is de liefde zelf niet. En dit komt misschien heel flauw over, maar liefde is echt een mysterie. Ik durf hier echt geen definitie voor te geven. Ik heb erover nagedacht, maar ik kan nergens ook in de schrift vinden wat liefde is. Er wordt alleen maar laten zien wat de liefde van God voor ons is. Dat Jezus Christus kwam, dat God zijn eigen enige geboren zoon gaf. Voor onze zonde. Maar dat is weer een blijk van de liefde van God. Maar dit weten we wel. God is liefde. God is liefde. Liefde is dus in de essentie, dat betekent in het diepste van het woord van liefde, is het met God verbonden. Buiten God om is er geen liefde. En alles wat in God is, is verbonden met die liefde. Dus liefde, als je het zo wil zien, liefde is de eigenschap in God, wie God is van binnen, die hem beweegt tot barmhartigheid, tot genade, tot trouw en tot vergeving. En nog veel meer eigenschappen. Dus liefde is dat God binnen zich heeft, die goedheid van God. En van daaruit, dat vormt hoe God is. Wil ik verder gaan naar de waarneembaarheid, de zichtbaarheid. Vanmorgen wil ik naar 4 eigenschappen van Gods liefde kijken. Vanmorgen deelde ik tijdens onze gebed voordat we de dienst beginnen, Toen deelde ik dat ik het over de liefde ging hebben. En toen begon er een broeder die begon een beetje te glimlachen. En die zei van ja, succes. Dit onderwerp dat ga je niet in 45 minuten kunnen bespreken. En een andere broeder voegde eraan toe. Ik denk dat het een lange zit wordt vanmorgen. En dat is waar, dat ik heb ook niet de illusie om het hele onderwerp liefde te gaan uitspitten voor jullie. Kan ik ook niet. Maar ik wil vanmorgen naar vier eigenschappen kijken. En de vier eigenschappen zijn deze. De eerste is: de liefde van God is eeuwig. De tweede is: de liefde van God is persoonlijk. De derde is: de liefde van God is betrouwbaar. En de vierde: de liefde van God is intens. Dus eeuwig, persoonlijk, betrouwbaar en intens. Ik hoop dat jullie je Bijbels bij hebben, want daar zullen we in gaan kijken. Ten eerste, de liefde van God is eeuwig. Jeremia hoofdstuk 31 vers 3. Het gaat over Gods liefde naar Israël toe. Van verre tijden af is de Heere mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Wat een zeldzaam iets in deze wereld, blijvende liefde. Liefde die niet kapot wordt gemaakt door omstandigheden. Maar wat is een grote voorbeeld van liefde als we naar God kijken en het volk Israël? Er is geen enkele reden waarom een mens het volk Israël lief zou blijven hebben als je kijkt naar de geschiedenis. Geen mens zou het doen. Maar Gods liefde is eeuwig. Vanaf de eeuwigheid tot de eeuwigheid. En daarom, zegt God, omdat ik u lief heb ik u getrokken met goede tierenheid. Israël was niet groot. Israël was niet groot. Maar kinderen, ik denk dat Israël dan ontzettend machtig was. En dat God daarom van Israël hield, of niet?
Nee.
Nee?
Nee, want Israël hield van God en daarom hield God van Israël.
Ja? Dus Israël was liefde van God, daarom hield God van Israël. Ja, of Israël nou van God hield of niet, God bleef van Israël houden. Oké, maar als Israël dan niet heel machtig was, dan was Israël vast heel trouw. Ja, was Israël heel trouw?
Nee, want ze gingen telkens andere goden dienen.
Ja. Wat is dan de reden waarom God van Israël hield? Misschien waren de Israëlieten heel knap. Waren hele knappe mensen. Keek God naar het uiterlijk. Ik denk, nou, die Israëlieten zijn zo knap. Ik hou van hun omdat ze zo mooi zijn.
En het was het volk van God.
Ja, dat zeg je heel mooi. Het was het volk van God. Punt. God had hun liefde over Israël gezet. God zette zijn liefde op Israël en hield van Israël. God heeft Israël nooit afgezworen. Maar Romeinen 5 vers 8 zegt het volgende. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaren waren. Het is niet alleen het Oude Testament de liefde van God voor Israël. Maar ook het Nieuwe Testament in Romeinen. Zegt Paulus. God hield van ons. Hij gaf zijn zoon zelfs voor ons, toen wij nog zondaren waren. Besef je wat dat betekent? Jezus Christus kwam en stierf. Hoeveel? 2000 jaar? Ongeveer. Voordat wij geboren werden. En hij wist dat als wij geboren werden, dat wij eerst al die jaren in zonde gingen leven. In de voorkennis van God, zegt de Bijbel, had hij u lief. had hij mij lief. Zie je de heerlijkheid daarvan? Besef je wat dat betekent? Dat God ons van tevoren lief had. Zijn liefde is eeuwig. Toen God Adam schiep, toen keek hij dwars door alle eeuwen heen. En kende hij uw geboortedag. En hij had u lief. Maar er staat in onze tekst, in Romeinen 5 vers 8, staat: God bevestigde zijn liefde. Wat betekent? Hij bevestigde, hij liet de liefde zien. Dus het gaat nu nog verder terug. In andere woorden, de liefde was er altijd al, maar nu bevestigde hij. Nu liet hij het zien. Dat hij van ons hield. En waarom houdt God van ons? Zijn wij machtig? Of misschien zijn we ontzettend intelligent. En dacht God, nou die wil ik ook in mijn gezin hebben. Of zijn we ontzettend trouw of liefdevol. Ja. God houdt van iedereen. God houdt specifiek van zijn kinderen. God houdt van jou en van mij zonder reden. Hoeveel mensen hou jij zonder reden? Als je heel eerlijk bent. Kom je iemand op straat tegen zonder dat je die kent? Ik hou van die persoon. Sterker nog, God houdt ons niet alleen van ons zonder reden. Maar zelfs toen wij tegen hem in, toen wij hem pijn deden, toen hield hij van ons. Zie je de schoonheid van de liefde die in God is? Dat er in God liefde is voor ons, terwijl wij tegen hem, terwijl we vijanden van hem zijn. De liefde van God is ook tot in eeuwigheid. Jesaja 54 vers 7 tot 10. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. En een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere u ontfermen. Niets is veiliger dan de liefde van God. Gezegend is de man of de vrouw die in de liefde van deze Heer is. Staat dat hij zich voor een ogenblik verlaat. Voor een ogenblik houdt hij zijn aangezicht verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen. Broeder en zuster, het kan zijn dat God zich in jouw gedachten, in jouw zicht, voor een ogenblik verbergt. Voor een moment dat je de liefde van God niet ziet en niet ervaart. Omdat je of gezondigd hebt, of dat God je op de proef stelt. Maar dan staat er, en dit is het woord: maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen. Want dan zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Dat is Gods woord. Als het de liefde is van God die zich over u ontfermt. Moet je zien hoe de Heere zich noemt in het einde van vers 10. Zegt de Heere, uw ontfermer. Hoe vaak bidden wij, ontfermer. Maar het is Gods woord. God noemt zich hier ontfermer over zijn volk Israël. Maar ook over ons, over ieder kind van hem. C.S. Lewis, die zei: een christen gelooft niet dat God van de mens houdt omdat hij goed is. Maar dat God de mens goed maakt omdat hij van hem houdt. Nog een keer. Een christen gelooft niet dat God van de mens houdt omdat die mens goed is. Maar God maakt de mens goed omdat hij van hem houdt. In andere woorden, het is de liefde van God die ons soms, zoals in deze tekst ook staat beschreven, soms voor een klein ogenblik lijkt te verlaten. En voor een moment zijn aangezicht verbergt. Maar dat doet hij om ons goed te maken. Omdat hij van ons houdt. God is nu bezig, als u werkelijk een kind van hem bent, dan is hij bezig door zijn liefde om u door mooie en hoge tijden en de moeilijke tijden te laten gaan. Om ons klaar te maken om zo meteen voor eeuwig bij hem te zijn. Om ons op te bouwen. Om ons te sterken. Ook als wij het niet begrijpen. Maar besef dat achter al onze levens de liefde van God de motivatie is, de intentie. Om ons door te laten gaan, om uiteindelijk ons volmaakt in Christus voor hem te stellen. Gods liefde gaat voort en gaat door. Ten tweede is de liefde van God is persoonlijk. Het is één ding om te beseffen dat Gods liefde eeuwig is, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar het is een heel ander iets om te beseffen dat Gods liefde persoonlijk is. Wat bedoel ik daarmee? Wat bedoel ik dat Gods liefde persoonlijk is? Openbaringen 21 vers 4. Vind ik zo mooi. Hè? En dan de eerste woorden. Dan laat ik het hele vers lezen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Zie je wat er hier staat? Broeders en zusters, jongere kinderen. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er staat niet al hun tranen zullen afgewissen worden. Of ze zullen hun eigen tranen afwissen. Gods eigen woord zegt dat God zelf alle tranen zal afwissen. En we weten dat de tranen staan voor moeite, voor pijn en zorgen. Voor zware tijden. Voor de momenten dat we voor Christus geleden hebben. God komt hoogst persoonlijk al onze zorgen troosten. God zelf. Hij komt de tranen wissen. Niet een van zijn dierbare engelen. Maar God zelf. God zelf. De liefde van God is niet over iedereen. Dat is het ook. Maar Gods liefde is ook persoonlijk voor iedereen. God ziet jouw hart, jouw zorgen, jouw moeite, jouw pijn aan. God verheugt zich ook met jou. God vergeet niet één van jouw moeite, jouw pijn. Besef je dit of gaat het over je heen en zeg je ja, het zal wel. Want als je gaat beseffen dat God van jou persoonlijk houdt. Dat hij jou persoonlijk lief heeft. Wat kan deze wereld je dan nog maken? Als je weet dat er een God is die van je houdt. Hoe kan je dan ten neerzitten? Hoe kan je dan met knikkende knieën staan? Openbaringen 2 vers 17. Als je nog niet overtuigd bent. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven. Met op die steen een nieuwe naam. Die niemand kent dan wie hem ontvangt. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Hein? Jezus Christus zegt hier dat een ieder die overwint, een ieder die tot God komt, die tot het einde toe blijft geloven in de Zoon van God, dat hij van God, van Jezus Christus, een steen krijgt. Hoe dat precies zal zijn, dat weet ik niet. Maar met daarop een naam die alleen jij kent. Dat staat er. Die alleen hij kent, die hem ontvangt. In andere woorden, Jezus Christus heeft, die kijkt naar ons als gemeente, als één lichaam, maar ook naar ieder persoonlijk. En hij ziet ons als een uniek persoon van wie hij houdt. Hij geeft ieder van ons een aparte naam. Een eigen naam. Omdat God bij ieder van ons een ander persoon ziet. En die samenvoegt. Maar als we zometeen voor hem komen te staan, dan komt God zelf persoonlijk ons die naam delen die hij ons gegeven heeft. Zie je dat God naar jou persoonlijk kijkt en denkt, dit is de nieuwe naam. We weten dat vanuit het Oude Testament dat een naam betekent wie de persoon is. Dus dit is die persoon. Dit is die persoon. Dit is die persoon. God kent iedereen persoonlijk en hij houdt van ieder van hun persoonlijk. En niemand zal die naam kennen dan jij. En de Heer. Dan kijk naar de liefde van Jezus Christus zelf. Soms zien we dat Christus dagen wandelt. Om één zondaar te vertellen dat hij het levende water heeft. Soms zien we hem gaan naar de plekken waar niemand anders is. Omdat daar een man is die vervuld is met boze geesten. Om hem op te komen zoeken. Zie je de eindeloze reizen die Jezus Christus maakt om soms maar een paar mensen te trekken. Maar een paar mensen te vertellen van wie hij is. Wat zouden wij gedacht hebben? Als wij wisten dat je 3 jaar de tijd had. Oké, we gaan meetings organiseren. In Jeruzalem. Iedereen uitnodigen. Iedereen eromheen. En zoveel mogelijk mensen bereiken. Jezus Christus ging zelf naar 1 verloren zonde, naar 1 verloren schaap. Naar die ene verloren munt. Om die te brengen. Om die te vertellen over wie hij is. Het derde punt wat ik wil bespreken is, de liefde van God is betrouwbaar. Psalm 91 vers 1 tot 4. Dat betekent dat je kan vertrouwen op de liefde van God. Psalm 91, vers 1 tot en met 4. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u benutten, beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. Broeders en zusters, er is niet zo betrouwbaar als de liefde van God. Vaak denken wij, de Heere houdt van mij omdat ik dit en dit doe. Of de Heere die wil dichter bij me komen als ik dit ga doen. David zegt, ik vertrouw op God. Want hij staat om mij heen. Hij is mijn schild. Veiligheid is alleen in de liefde van God. Als je veel geld hebt. Iemand zegt, ik ben veilig, want ik heb heel veel geld. Maar geld vergaat. Ik kan je een verhaal vertellen over Burma. Burma is een vrij arm land. En sommige mensen die hadden best veel geld. Die hadden allemaal briefjes van 1000. En daar hebben ze geen banken. Dus die hadden al die koffers met geld hadden ze thuis staan. Met allemaal briefjes van 1000. En ze leefden heel rijk. Op een dag toen had een groep die tegen de overheid was. Die had een hele grote partij van geld hadden ze gestolen. En er waren allemaal briefjes van 1000. En die president of die leider. Wat een verkeerde man is. Die dacht. Ik moet zorgen dat die groep niet meer macht krijgt. Dus wat doe ik? Vanaf vandaag is elk briefje van 1000 ongeldig. Wat heb je dan aan al die koffers geld?
Niks.
Is echt gebeurd, hè? Dus God zegt, als je op geld vertrouwt, dat kan weggaan. Dat kan van de ene op de andere dag verdwijnen. Vroeger waren we heel rijk en nu zijn we arm en hebben alleen nog maar oud papier. Anderen die hebben heel veel talenten. En die denken van nou, ik vertrouw op mijn talenten omdat ik zo'n getalenteerd persoon ben. Ja, dan komt het wel goed met mij. Maar weet je niet dat er met dit hoeft te gebeuren of je hele lichaam wordt ziek. Of je krijgt een auto-ongeluk. Je kan niet meer spreken. En ook al gaat alles goed in je leven, dan nog word je oud. En dan kan je het niet eens meer gebruiken, al die talenten. En een derde die heeft heel veel macht, heel veel mensen die naar hem luisteren. Stel je voor een president. Die in zijn eigen land ontzettend veel macht heeft. Iedereen luistert naar hem. En hij kan doen wat hij wil. Maar er hoeft er maar één tussen te zitten. Die dicht bij hem staat, die jaloers wordt. En die hem doodt. Wat ben je dan? Nee. Maar als je in de liefde van God bent. Dan ben je echt veilig. Want wie kan ons scheiden van de liefde van Jezus Christus? Nog machten, nog boosheden, nog overheden. Niemand. Als je Jezus zegt, als je op deze aarde wandelt. Dan moet je niet bang zijn voor degene die het lichaam kunnen doden. Maar voor degene die het lichaam en de geest kunnen doden. Want wat bedoelt hij? Als je in Jezus Christus bent. Ook al vermoorden ze je. Ook al pijnigen ze je lichaam. Ook al sterf je. Dan nog zul je eeuwig doorleven. Omdat de liefde van God je niet verlaat. Je omstandigheden kunnen misschien moeilijk en verschrikkelijk zijn. Je hoop mag misschien al verloren zijn. Maar het woord staat onwankelbaar vast. Want wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen. We gaan naar het laatste punt gaan. De liefde van God is intens. Hosea 11, vers 7 tot en met 8. Hosea 11, vers 7 tot en met 8. En het begint heel moeilijk. Althans, het volk zondigt tegen God. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hen niet. Dus God is boos. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Ze buigen zich af, staat er. Ze gaan weg van mij. En God is boos. En het staat hier niet beschreven, maar als je het volgende vers leest, zie je dat God dat zich bedenkt hoe het zou zijn als God zijn toorn over het volk zou uitstorten. Als God zijn boosheid laat gelden over het volk Israël. En dan staat het volgende vers, komt hier. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U uitleven, Israël. Het is alsof God ziet, oké, je hebt tegen mij gezondigd, je hebt verkeerde dingen tegen mij gedaan. Maar hoe zou ik jou prijsgeven? Mijn liefde is over jou. Hoe zou ik jou kapot kunnen maken? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama met u doen zoals Zeboïm? En dan dit. Mijn hart keert zich in mij om. Broeders en zusters, besef je dat het hart van God zich kan omkeren? Wat dat betekent is dat zijn hart pijn heeft. Alleen al bij de gedachte dat Israël prijsgegeven zou worden, verloren zou gaan. Als je zondigt tegen God en je hebt iets gedaan wat fout is. En je denkt, nu wil God mij nooit meer zien. Ik heb zoiets verschrikkelijks gedaan. God wil mij nooit meer zien. Besef je dan heel goed. Ook al is rechtvaardigheid zegt dat je moet sterven. Dat Gods hart zich in zichzelf omkeert. Alleen al bij de gedachte dat jij prijsgegeven zou worden. En dan dit. Al mijn medelijden is opgewekt. In de Luthervertaling staat er in het Duits: alle mijn barmhartigheid is ontbrand. Al mijn barmhartigheid is ontbrand. De barmhartigheid van God wordt opgelaaid. En Israël heeft zich niet eens bekeerd, maar alleen bij de gedachte dat Israël zou lijden, ontvlamt de barmhartigheid van God in liefde voor het volk. Besef je heel goed dat als je tegen God iets verkeerds hebt gedaan. En je denkt, nu zal God mij straffen. Dat Gods barmhartigheid nog steeds ontbrandt en ontvlamt. Om jou te herstellen. Zie je de liefde die in God is, die binnen in God is. Die zo vurig is. Zo groot. De Heere heeft een vurige liefde die niet af te koelen is. Als dat wel zou zijn, hadden wij hem al lang afgekoeld. Waar of niet? Als de Heere zijn liefde op iemand zet, dan beweegt het hart en beweegt jouw leven Gods hart. Dat gebeurt er ook in het volk van Israël. Als Israël zondigt, dan is het hart van God bedroefd. En als Israël God volgt, dan is het hart van God verheugd. Besef je dat, omdat God liefde is en dat God jou lief heeft, dat de manier waarop jij wandelt, het hart van God bepaalt. Dat God echt verdrietig is als jij tegen hem zondigt. Dat God zich echt verheugt als je met hem wandelt. Dat God echt pijn heeft. Als jij ongehoorzaam bent, of als je mensen pijn doet, tegen Gods wil in. En dat Gods hart opspringt van vreugde, als je zijn woord met een ander deelt. Jouw leven beweegt het hart van God. Ik wil je nog één ding laten zien. Een reactie van God als David tot hem bidt. Want het is niet alleen de ene kant, maar op het moment dat wij tot God bidden, in onze moeite en onze pijn, dan wil, dit moet je zien. De manier waarop God reageert, als een man tot hem bidt vanuit de noden. Als hij met in de moeilijkheden zit, en dan bid je tot God. Psalm 18, vers 7 tot 11. In mijn nood riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn hulpgeroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Oké, dus David bidt tot God. En het gebed komt in de oren van God. God hoort het gebed. En dan dit. Toen daverde en beefde de aarde. De fundamenten van de bergen sidderden en daverden. Omdat hij in toorn ontstoken was. Rook steeg op uit zijn neus. En vuur uit zijn mond verteerde. Kolen werden daardoor aangestoken. Hij boog de hemel en daalde neer. Een donkere wolk was onder zijn voeten. Hij reed op de gerub en vloog. Ja, hij zweefde snel op de vleugels van de wind. Wauw. En wij maar denken dat de Heere ons gebed hoort en rustig zit. En oké, nou, zou ik dat gehoren en dat zou ik verhoren en dat, nou, dan moet ik op een andere manier of verhoren. Maar besef je heel goed dat als je werkelijk bidt vanuit je nood, vanuit de moeite, of juist vanuit je vreugde, vanuit de zegen, de reactie van God. David zegt, ik bad daar. En ik hoopte dat God mij zou antwoorden. En ik keek naar de hemel. Toen daverde en beefde de aarde. Alles begon te schudden. Alles begon te bewegen. Omdat Gods kind had gebeden. En God kwam in beweging. En God vanuit zijn liefde bemoeide zich met de situatie van David. Omdat God gebeden was door David. Dat God hoorde naar het gebed van David. De liefde van God is intens. Intens, daar bedoel ik mee dat de liefde van God vurig is. Het is niet een kennis van, oké, God houdt van mij. God is begaan met jou. Hij kent nu ook je gedachten. Wat is dan onze redelijke en gepaste aanbidding van deze liefdevolle God? Hoe moeten wij deze God volgen? Hoe zullen wij deze liefdevolle God aanbidden? En Johannes 4, vers 7 tot en met 11. En nogmaals, er zijn vele manieren. En dit is niet het enige. Maar zo essentieel. En Johannes 4, vers 7 tot en met 11. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. En ik kan tegen je zeggen dat je God moet lief hebben. Maar ik geloof, in Romeinen 5 vers 5... dat iedereen die gelooft dat de liefde van God in zijn hart is uitgestort. En ik geloof dat als je God kent, dat je hem wel zult liefhebben. Het is niet verkeerd om je daarin te bemoedigen. Maar als je een kind van God hebt, dan kan je niet anders dan hem liefhebben. Want iedereen die God kent, heeft hem lief. Het is onmogelijk om hem niet lief te hebben. Maar het Nieuwe Testament gebiedt ons heel vaak om elkaar lief te hebben. Door alle omstandigheden heen. Dat is dus blijkbaar niet altijd vanzelfsprekend. Om elkaar lief te hebben. Onze Heere Jezus Christus. Onze Heere Jezus Christus. Kwam om de kloof tussen God en de mensen te dichten. Hij stierf aan het kruis. Zodat wij met God verzoend kunnen worden. Dat er weer die relatie weer hersteld kan worden. Tussen God en ons. Zo moeten wij ook. Uit liefde waken over het geloof van onze broeders en zusters. Als het in rust en in de vrede is. Ook als het in de moeite en de zwaarte is. Wat bedoel ik daarmee? Als je dingen ziet in een broeder of zuster. En je denkt, dat moet anders. Heb je geen recht om er iets van te zeggen. Op grond van het woord van God. Als je ziet dat iemand verkeerd doet, je denkt, dat is verkeerd. Heb je geen recht om er iets van te zeggen. Maar op het moment dat jij iemand ziet zondigen. Iemand verkeerd ziet doen. En je hart heeft pijn. Omdat die broeder of zuster zondigt. En uit liefde voor God. Dan moet je die broeder of zuster wijzen. Op hetgene wat fout is in zijn leven of haar leven. Jezus Christus kwam niet naar de aarde. Ik ga je sterven van het kruis omdat jullie allemaal verschrikkelijke zondaren zijn. Jezus Christus kwam om te eten met de tollenaren en de zondaren. Omdat hij om ze gaf. Hij kwam om mensen te genezen. Wij waken over het geloof van onze broeders en zusters uit liefde. En anders niet. En het tweede punt. Onze Heer Jezus leeft altijd om voor ons te pleiten bij de Vader. Zegt God. In andere woorden, dat is nu ook. Jezus Christus is nu aan het bidden en aan het pleiten voor ieder van ons. Voor mij, maar ook voor mijn broeder en mijn zuster. Dat is heel praktisch. Dat moeten wij ook doen. Voor onze broeders en onze zusters. Op het moment dat je niet meer bidt en niet meer pleit voor je broeders en je zusters. Ga je tegen Gods wil in. Ga je tegen het gebod in dat God zegt, heb je broeders en zusters lief. Laten we die twee dingen doen. Maar laten we nooit vergeten dat God liefde is. En dat Hij werkelijk van ons houdt. Laten we bidden. Onze dierbare Heer Jezus Christus. Dank u. Dank u voor wat u gedaan heeft. Aan het kruis. Op deze aarde. Voor mijn zonde. Want ik had het niet verdiend. Maar u had lief. O Vader, want al zo lief. Had u de wereld. Dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Dat in ieder die in u gelooft. Niet sterft, maar eeuwig leven heeft. O Vader. Geprezen en verheerlijkt zij uw naam. Vul ons toch met de liefde die in u is. Heere God, ik verlang niet naar een definitie. Of om te begrijpen wat uw liefde is. Maar vul ons met uw liefde. In Jezus' naam. Amen.